oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
En wordt het Biden of toch weer Trump?
Crooked Joe Biden has been a disaster.
De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
Goedemorgen, het is maandag. Maandag 29 april 2024. Goed dat je luistert naar Ochtendnieuws. De komende 20 minuten praten we hierbij over het belangrijkste nieuws van dit moment. Bas is even een paar weekjes op vakantie. En daarom mag ik hier zitten deze week met Michiel Jurjens.
Dag Ivan, goedemorgen.
Goed dat je er bent. We gaan praten over het nieuws van de dag. Zometeen beginnen we in Israël.
Ja, Hamas zou positief tegenover een Israëlisch voorstel voor een staakt het vuren staan. We bespreken dat voorstel en ook ander nieuws over de situatie in het Midden-Oosten met correspondent David de Jong.
Ja, en boetes op illegale arbeid in ons land hebben nauwelijks effect. Tienduizenden bedrijven overtreden de regels door allerlei buitenlandse krachten illegaal aan het werk te zetten.
En Duitsland precies ontsnapte een jaar geleden aan een staatsgreep. De verdachten van die staatsgreep uit de Rijksburgerbeweging die staan vandaag terecht.
Dat ga je allemaal horen in de komende 20 minuten. Inzicht in de dag die komt hier op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Nou, Binnenhof niet echt, want het is een soort van de recesachtige situatie. Ja. Ja, maar wel een vliegende start van je werkdag als je geen meivakantie hebt. Alhoewel, in de meivakantie mag je ook gewoon luisteren naar Ochtendnieuws. Geen probleem. We gaan dus beginnen bij de oorlog in de Gazastrook. Want bij een Israëlische luchtaanval op Rafah in het zuiden van Gaza zijn afgelopen nacht zeker 13 doden gevallen, meerdere mensen gewond geraakt, melden bronnen aan persbureau Reuters. En ook in het noorden, in Gaza-stad, zijn meerdere slachtoffers gevallen door Israëlische aanvallen. Tegelijkertijd komen er berichten dat een hoge Hamas-functionaris tegen persbureau AFP zou hebben gezegd dat de beweging geen grote problemen heeft met het laatste voorstel van Israël voor een staakt het vuren in Gaza. Zit dat er dan toch aan te komen? Dat gaan we nu bespreken met onze correspondent David de Jong. Hij is correspondent voor het Financiële Dagblad en zit in Israël. David, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, eerst maar even naar die aanval op Rafah. Wat is daar gebeurd?
Nou, er zouden 3 huizen door de Israëlische leger zijn gebombardeerd, waarbij 13 doden zijn gevallen vannacht. En daarmee probeert het Israëlische leger echt de druk op te voeren op Hamas om aan het vredesvoorstel om daarmee om dat te accepteren. Maar tegelijkertijd ook door de druk om met aanvallen op Rafah uit te voeren, te zeggen van: of jullie gaan akkoord, of we gaan de operatie, of we trekken Rafah binnen. Ja. En dat is nu waar deze week op speelt.
Ja, en werkt die manier van druk zetten? Het is nogal luguber.
Maar vooralsnog werkt die manier niet. Mm-hmm. Want de 133 gijzelaars die nog vastzitten, die zitten al meer dan 6 maanden vast. En er is geen enkele beweging aan de kant van Hamas. Althans, tot het bericht gisteravond dat ze zeiden: het voorstel ziet er goed uit om die mensen, vrij te laten. Dus nee, het werkt niet.
Nee. Je zei al gisteravond dat bericht van Hamas. Het ziet er goed uit. Hamas stuurt vandaag ook een delegatie naar Cairo om daar te onderhandelen over een deal met Israël. Wat is het voorstel dat nu op tafel ligt?
Het voorstel dat er nu ligt bestaat uit dat er 33 Israëlische gijzelaars, en dat zouden de nog overgebleven vrouwen, kinderen en zeer ernstig zieke gijzelaars, 33 daarvan, zouden worden vrijgelaten. Tegen een staakt het vuren van 6 weken, wat ook een volledige terugtrekking van Israël uit de Gazastrook voor die periode zou inhouden. Plus dat gevluchte Palestijnen in de Gazastrook weer terug kunnen naar de steden en dorpen waar ze vandaan komen. De meeste zijn natuurlijk naar Rafah gevlucht, waar meer dan 1 miljoen vluchtelingen zich ophouden in een stad die voor de oorlog 400.000 inwoners had.
Ja, en dus dichterbij dan ooit na het laatste staakt het vuren wat we gezien hebben?
Daar lijkt het wel op. Maar goed, dit soort berichten horen we al wel Week in, week uit, maand in, maand uit. En je hebt met twee partijen die echt elkaar zo intens wantrouwen dat het met het kan ook weer elk moment veranderen. Ja. Maar dit is wat er nu staat en we wachten af wat er vandaag gaat gebeuren.
Ja. Dan is ook Anthony Blinken weer in de regio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Dit weekend in Saoedi-Arabië voor een bijeenkomst van het World Economic Forum. Gaat ook geloof ik naar Jordanië en Israël. Speelt hij hier ook een rol in dit hele staakt het vuren verhaal?
Ja, hij speelt een heel belangrijke rol, want Amerika onderhandelt samen met Egypte en Qatar. Zijn de onderhandelaars tussen Israël en Hamas. En Amerika speelt een enorme rol, niet alleen als Israëls belangrijkste bondgenoot, maar ook een hele belangrijke militaire bondgenoot voor Qatar en Egypte. En Blinken is er echt om druk uit te oefenen van, weet je, deze deal moet rond. Deze week. En daarnaast is de druk op Netanyahu ook enorm. Want zijn eigen regering zegt, als jullie die deal gaan doen en jullie trekken Rafah niet binnen, dan stappen de extreemrechtse partijen, willen dan uit de regering stappen. Uh-huh. Maar aan de andere kant is de binnenlandse druk van de familie van de gijzelaars, die dagelijks met tienduizenden demonstreren om de gijzelaars vrij te krijgen, is ook enorm. Ja. Dus het is voor Netanyahu is het. Is het echt te roppen voor onder.
Ja, staat zijn positie op dit moment onder druk? Ja, we weten dat hij is al langer aangeschoten wild. Er komt een dag, dan is het voorbij met hem. Maar is dat aanstaande?
Dat zou wel eens aanstaande kunnen zijn als hij de deal accepteert en zijn de extreemrechtse partijen, de ultranationalistische partijen, twee daarvan in zijn regering zeggen we stappen uit de coalitie. Dan is het met deze regering voorbij. Dan is het oorlogskabinet gaat nog wel door, maar zijn extreemrechtse regering niet meer. En dan moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.
Ja. Nog eventjes kort naar Den Haag. Het internationaal strafhof zou volgens Israëlische media mogelijk deze week komen met een aanhoudingsbevel voor Netanyahu, voor de minister van Defensie Gallant en de stafchef van het Israëlische leger, Halevi. Op welke gronden is dat het verhaal?
Nou, dat zijn onbevestigde berichten. En het gaat erom dat vooral op de grond dat de openbaar aanklager van het internationaal strafhof op de grond dat Israël of dat het Israëlische leger en de Israëlische regering expliciet voor het uithongeren van Gazanen daarop is gericht. Op dat het oorlogsbeleid, dat de oorlogspolitiek daarop gericht is. En dat ze daarvoor voor het internationaal strafhof zouden worden aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. En ja, Israël probeert er achter de schermen alles aan te doen om deze aanklacht er niet doorkomt. Het is wel belangrijk om erbij te vermelden dat Israël zelf is geen partij aan het internationaal strafhof. Dus ze erkennen het internationaal strafhof ook niet. De Palestijnse gebieden doen dat wel. Dat zou het enorm moeilijk maken indien die aanklacht er komt om ook daadwerkelijk Netanyahu, Gallant en Herzi Halevi, de opvelhebber van het Israëlische leger, te arresteren en voor het gerecht te brengen.
Ja, maar het zou hun bewegingsvrijheid natuurlijk wel flink inperken.
Nou ja, ze worden natuurlijk vooralsnog door diplomatieke immuniteit ook beschermd. Maar het zou in ieder geval, kijk, het zou vooral voor het beeld van Israël zou het enorm, of voor de regering zou het enorm schade. Het zou een enorme diplomatieke schade aanbrengen voor Israël. Of nog meer dan er al is.
Al is de afgelopen tijd. We gaan het volgen. Zeker het verhaal rond het staakt het vuren. Onder andere met jou. Dankjewel. David de Jong, onze correspondent in Israël.
Als je kat zes dagen kwijt bent. Mm-hmm. En vervolgens wordt hij wel gevonden, maar zo'n 1000 kilometer verderop. Mm-hmm. Bij een aantal paar werkschoenen met stalen neuzen. Daar zit dan een kat tussen. Wat is daar gebeurd? Hoor je over een minuut of 10.
Ochtendnieuws.
Oh, benieuwd. 10.000 bedrijven overtreden de regels door buitenlandse krachten illegaal aan het werk te zetten, meldt het Financiële Dagblad. 10.000 bedrijven. De arbeidsinspectie slaat alarm omdat de boetes op illegale arbeid in ons land dermate laag zijn dat het die bedrijven dat gewoon voor lief nemen, schrijft het FD dus vandaag. En de auteur van het stuk is Lien van der Leijs, is nu bij ons. Goedemorgen, Lien.
Goedemorgen.
Ja, wat gaat daar mis?
Die boetes die zijn niet hoog genoeg om bedrijven af te schrikken. Trouwens, de inspectie zegt niet tienduizenden bedrijven. Mm-hmm. Dat kan het misschien wel zijn, maar het gaat Wel om tienduizenden mensen hebben ze wel vastgesteld.
Oké, okay, en die boetes die zijn dus te laag?
Ja, want het voordeel van niet volgens de regels werken is in de meeste gevallen valt dat veel hoger uit. Mm-hmm. Zo'n boete is maximaal €8.000 momenteel voor een overtreding. En dat is een overtreding van de wet arbeidsvreemdelingen. Hè? Mm-hmm. Dat betekent dat mensen die hier van buiten de EU aan het werk worden gezet, ze moeten of een vergunning hebben. En ze moeten een werkvergunning hebben, ze moeten sowieso een verblijfstitel hebben. Als ze dat niet hebben, dan zijn ze illegaal aan het werk. En daar staat dus een boete van maximaal €8.000 op.
Ja, en die €8.000, dat kan je eigenlijk als een soort kosten meerekenen. En dan is het alsnog lonend dus om die illegale krachten aan het werk te zetten. Hoe heeft de arbeidsinspectie dit in beeld gekregen? En de grootte ervan ook?
Nou, ze hebben dus, ze werken op basis van signaleringen. En dan gaan ze ook op zoek als er bij sectoren waarvan ze weten, ja, hier komt het vaker voor. En toen hebben ze zeiden van ja, we denken al langer dat dit niet voldoende afschrikt. Laten we even kijken naar de bedrijfseconomische prikkels om de wet te overtreden. En toen hebben ze 24 zaken dus. Goed uitgezocht en gekeken naar wat die werkgever dan anders had moeten betalen aan salaris en premies. En uitgerekend wat het voordeel voor hen is. En in bijna alle gevallen was er een voordeel. Mm-hmm. En een vrij aanzienlijke voordeel. Ze hebben uitgerekend dat gemiddeld is het voordeel van ontduiken van de belastingen en premies zo'n 60%. Dus 60% voordeel op de concurrent. En ook al krijgen ze boete opgelegd, is de terugverdientijd minimaal.
Ja, dat is wel ironisch inderdaad. In welke sectoren komt dat nou het meest voor? Zijn dat de klassieke sectoren waarbij ik denk aan land- en tuinbouw en dergelijke?
Inderdaad, in de vleesverwerkingsindustrie, land- en tuinbouw, maar ze hebben het ook gevonden in de bouw, maar zelfs in de installatiebranche. Dat was heel raar. Daar hebben ze ook werknemers vanuit Litouwen. En die kwamen ze op het spoor omdat er een bedrijfsongeval was. Mm-hmm. En toen bleken er bij dit bedrijf ook iets van vier installateurs te werken die daar helemaal niet mochten werken.
Mm-hmm. Ja, ik lees in je verhaal ook een voorbeeld van een Aziatische horecazaak bijvoorbeeld. Hè? Daar speelt ook zo'n soort zaak.
Ja, nee, dat was, ze zeggen Aziatische horecazaak. Ja. Dat was echt wel een vrij schrijnend geval. Die man werd ingezet als kok en hij moest diensten van 9 à 10 uren draaien. En daar liep het echt op in de tienduizenden euro's dat ze daar uitspaarden. Ik denk dat het iets van 40.000 euro was.
Ja, je stuk staat €38.000 inderdaad. Want die man die kreeg dan
40.000 euro inderdaad.
Die krijgt 1000 euro cash per maand. Ja.
Ja. En hij mocht daar gratis eten. Dus dan heeft de arbeidsinspectie, toen ze daarna keken, ook netjes afgetrokken voor het gratis eten dat hij kreeg. Maar uiteindelijk kwam dat voordeel uit op €38.000. Ja. Nou ja, dan is een boete van €8.000 een schijntje.
Ja. Wat moet er nou volgens de arbeidsinspectie gebeuren om dit aan te pakken?
Nou, het rare is dat toen ze in 2005 deze boetes introduceerden, hebben ze niet gedacht, want eerst was het allemaal in het strafrecht. Nou, dat liep heel stroef. Mm-hmm. Dus toen dachten ze van, nou, we gaan bestuurlijke boetes introduceren. En toen hebben ze helemaal niet gedacht van, oh, misschien moeten we het indexeren voor inflatie en welvaartspeil. Dus daarom is die zo uitgehold. Als die niet was uitgehold door inflatie, dan zou zo'n boete nu iets van 15.000 bedragen. Mm-hmm. En volgens de arbeidsinspectie moet dat minimaal gebeuren. Maar ze vinden ook eigenlijk van, nee, als je een boete oplegt, moet je ook kijken naar de mate van voordeel die behaald is. En dan moet die boete daar een beetje rekening mee houden. Mm-hmm. Zodat het echt een afschrikkende werking krijgt.
Ja, dus het boetesysteem moet gemoderniseerd worden. En inderdaad geïndexeerd worden, zodat het ook op niveau blijft.
Klopt. Maar de inspectie gaat nog wat verder. Mm-hmm. En ze suggereert van, ja, maar ook daarna, ook al als je indexeert, is het misschien niet voldoende. Want je moet ook kijken naar alle. Dit verhaal kennen we meer over arbeidsmigratie en laagbetaalden die hier komen werken. Mm. De maatschappelijke kosten, de lusten zijn voor de bedrijven en de lasten zijn voor de maatschappij. Denk aan het tekort aan huizen die we hebben. Denk aan iedereen die naar school moet. Dat moet allemaal betaald worden. En daar zijn enorme tekorten in Nederland. Dus de inspectie zegt van, nou, misschien moeten we daar ook een beetje rekening mee houden met die boetes die we opleggen. Van wat zijn de werkelijke kosten voor de maatschappij van het inzetten van mensen die niet fatsoenlijk worden betaald, niet fatsoenlijk worden gehuisvest.
Ja, dus deze kwestie bekijken in een breder en groter perspectief. Dankjewel, Lien van der Leij, redacteur bij het Financiële Dagblad. We hebben de arbeidsinspectie gevraagd om in deze uitzending te reageren. Dat wilden ze niet.
De Schotse premier Hamza Yousaf gaat vandaag bekendmaken dat hij aftreedt, meldt de Sunday Times. Aanleiding is een motie van wantrouwen waar later deze week over wordt gestemd. Volgens de krant is Yousaf tot de conclusie gekomen dat hij die stemming niet gaat overleven en dat hij dus de eer aan zichzelf houdt. Yousaf is sinds maart vorig jaar partijleider van de Scottish National Party, de SNP, als opvolger van Nicola Sturgeon. Na ruim een jaar lijkt daar dus een einde aan te komen, horen we bij Sky News.
This political drama began to unravel on Thursday, triggered by the Greens being sacked from Hamza Yousaf's power-sharing pact. And they are absolutely furious.
En ja, Yousaf trok afgelopen donderdag de stekker uit zijn coalitie die hij had met de Groene Partij. Een coalitie die ontstond in 2021... toen de SNP net geen meerderheid haalde bij de parlementsverkiezingen. Yousaf die had verder gewild als minderheidsregering, kreeg vanuit de conservatieven een motie van wantrouwen tegen zich ingediend. Dat gebeurde met steun van andere oppositiepartijen. En volgens de Sunday Times gaat Yousaf de uitslag van die stemming dus niet afwachten en later vandaag bekendmaken dat hij ermee ophoudt.
We gaan het uiteraard voor je volgen. Nieuwe prefab- en flexwoningen lopen meer gevaar op snelle en onvoorspelbare woningbranden. Daarvoor waarschuwt het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. En ook de brandweer doen ze op de voorpagina van het Algemeen Dagblad vandaag. Vanwege de enorme woningopgave wordt het fabrieksmatig bouwen van huizen gezien als een oplossing, om een beetje tempo te maken. Bij die prefab woningen worden vaak allerlei lichtere constructies gebruikt die dan ook weer kunnen worden herbruikt. Heel mooi. Alleen, zo zegt de NIPV, ja, die voldoen wel aan de bestaande veiligheidseisen, maar die eisen die zijn dan weer niet altijd toereikend, merkt ook de brandweer in de praktijk. Zo ziet de brandweer dat de woningbranden zich normaal vaak beperken tot de woning waar het vuur is begonnen. Maar nu zijn er in korte tijd veel meer branden geweest waarbij meer woningen zijn getroffen. En dus willen brandweer en die NIPV, dat Instituut Publieke Veiligheid, dat er snel over aanvullende regelgeving wordt gesproken. Brandweer maakt zich ook zorgen om verduurzaming. Veel bestaande huizen worden namelijk snel geïsoleerd. Nou, heel mooi, maar niet altijd zonder risico. Zo ziet het NIPV een toename van het aantal brandbare isolatiematerialen in zowel daken als buitengevels. En ook bij warmtepompen en zonnepanelen moet rekening worden gehouden met een verhoogd brandrisico dat het geen nadelig effect heeft als je huis per ongeluk in de fik vliegt.
Het cijferseizoen is nog altijd in volle gang. En dus gaan we luisteren naar Jelle Maasbach van BNR Beurs.
Want je kunt meteen aan de bak. Philips komt met de kwartaalcijfers. En daar draait het eigenlijk niet om de operationele kant en de groei, maar vooral om de financiële gevolgen en de verdere afwikkeling van die slaapapneu-affaire. Het Financiële Dagblad berekende dat die apparaten Philips al minstens 4,2 miljard euro hebben gekost. Snak je naar beter nieuws? Nou, dan moet je nog even geduld hebben. Later in de week komen Amazon, Adidas en afslankkampioen Novo Nordisk met cijfers. Ook is het wachten op Apple. Al hoef je daar niet veel van te verwachten, grote kans dat het bedrijf opnieuw teleurstelt. Eerder bleek namelijk al dat de iPhone-verkopen met 10% zakte vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft ongetwijfeld zijn impact op de omzet, omdat die iPhones goed zijn voor de helft van alle verkopen.
Veel cijfers, dus speciale aandacht voor Philips. Komen later vanochtend dus met hun resultaten. De CEO van Philips, Roy Jacobs, die spreken we rond 9:15 in de reguliere uitzending van de Ochtendspits. En extra veel duiding, je weet alles van die cijfers. Vanavond om 6:30, nieuwe aflevering van BNR Beurs. En anders natuurlijk terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Dat kan bijvoorbeeld de BNR-app zijn.
Ik zou het maar doen. In de rechtbank in Stuttgart staan 9 leden, althans vermeende leden, van een extreemrechtse Duitse groepering terecht. We hebben het een tijdje geleden wel over gehad, de Reichsbürger. Ze worden verdacht van een poging om de Duitse regering omver te werpen met een heel verhaal over een prins en dergelijke. Nou, ze worden ook beschuldigd lid te zijn van een terroristische organisatie binnen die Reichsbürgerbeweging en van samenzwering en ook van hoogverraad. Nou, dat zijn niet de meest lullige beschuldigingen. We gaan erover praten met Guy Hoeks, Duitsland-correspondent en vooral maker van de podcast Dossier Europa, de terreurprins en de Reichsbürger. Guy, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan.
Ja, deze kwestie. Het speelt allemaal eind 2022. Ik denk dat veel mensen het nog wel meegekregen hebben toen. Wat is daar toen ook alweer gebeurd? Wat was het plan?
Duitsland is eind 2022 ontsnapt aan een staatsgreep. Er waren dus inderdaad een groepje Reichsbürger die hadden geprobeerd om een gewapende overval uit te voeren. Althans, die hadden ze voorbereid op de Bondsdag op het parlementsgebouw hier in Berlijn. Maar zijn toen op 8 december zijn er landelijk invallen geweest. Een van de grootste antiterreuroperaties in Duitsland ooit.
Ja, vrij serieus dus. En wie staan er dan nu vandaag bij de rechter in Stuttgart? Onder andere Prins Royce, geloof ik, hè?
Het gaat niet om Prins Royce vandaag. Maar het gaat wel om zijn militaire onderdanen. Hè? Dus dat is de militaire tak. Hij had ook een schaduwkabinet op het oog. En dit zijn dus de mannen die dus eigenlijk met wapens de Bondsdag zouden moeten bestormen. Althans, daarvan worden ze verdacht. Mm-hmm. Die wapens die lagen in een wapendepot in Zuid-Duitsland. Dus zo serieus was het. Die mensen die zaten dus onder andere bij de Bundeswehr vroeger, bij het Duitse leger. Dus het waren geen lichte jongens.
Nee. Hoe kijkt men nou in Duitsland naar dit proces? Want ik merk in Nederland, ja, als je over die Reichsbürger praat, er wordt ook wel een beetje over gegniffeld.
Precies, hè? Dus je denkt het is een fantasiebeweging, maar die Reichsbürgerbeweging is heel groot hier in Duitsland. Het zijn 23.000 leden. Het zijn mensen die fantasieën hebben, terugkeer naar het oude Duitse keizerrijk tussen 1871 en 1945, dus voor de Tweede Wereldoorlog. Maar dit zijn dus echt mensen die dus denken van, nou ja, wij geloven niet in de huidige bondsregering, we wijzen de democratie af. Mm-hmm. En prins Heinrich Royce, die overigens op 21 mei in Frankfurt voor de rechter komt, ja, is dus een van de leiders van die groep.
Ja, dan dus de aanklachten. Lidmaatschap, terroristische organisatie, samenzwering, hoogverraad, niet lullig allemaal. Wat voor straffen hangen deze verdachten boven het hoofd?
Op hoogverraad staat bijvoorbeeld in Duitsland tot levenslang of minimaal 10 jaar. Nou, deze leden die dus nu voor de rechter verschijnen zijn toch allemaal wel behoorlijk oud. Minimaal 50 of 60 jaar. Prins Heinrich Royce is zelf 72 jaar. Ja, dat zijn allemaal mensen die dus inderdaad al een rijke carrière achter de rug hebben. Die dus vaak met pensioen al waren. En die dus blijkbaar zo zijn afgedwaald dat ze dus helemaal niet meer geloofden in de Duitse democratie en rechtsstaat. En zich hebben aangesloten bij de Reichsbürger die dus wel heel erg geloven in dat oude Duitse keizerrijk, maar vooral ook complottheorieën. Dus dat bijvoorbeeld de Duitse bondsregering wordt bestuurd door de Verenigde Staten. Hè, dat het niet onafhankelijk is.
En het is dus geen kleine groep. Ja, je zei meer dan 20.000 mensen bij die Reichsbürger. Wordt er nog rekening meegehouden dat die van zich gaan laten horen op een of andere manier de komende week? Of opereren die echt vanuit de luwte?
De Reichsbürger zijn heel erg versplinterd hier in Duitsland. Je kan eigenlijk niet spreken van een homogene groep, als het ware. De Duitse veiligheidsdiensten die zeggen wel, nou ja, het gevaar komt vanuit deze beweging, maar het zijn eigenlijk allemaal losse plukjes. Ik heb voor de podcast die je net noemde, de zelfbenoemde koning van Duitsland bezocht. Nou, dat is dus ook weer een man die heeft 5.000 onderdanen onder zich. Ja, dat zijn mensen die hem dus betalen. Anderen zeggen, ja, het is een charlatan die zo geld afhandig maakt, hè, met als Rijksbuur als dekmantel.
Ja, nou, een hele schaduwsamenleving. Dus en vandaag in de rechtbank in Stuttgart begint dit proces dus. En jij gaat het ongetwijfeld volgen. Guy Hoeks, dankjewel. Maker van de podcast te vinden in de BNR-app Dossier Europa, de terreurprins en de Rijksbürger. Dan gaan we koppen snellen, de interessante verhalen uit de kranten.
In het FD, tuinbouw moet gokken met de jaarwinst nu Britse grenscontroles starten in piekperiode. Morgen namelijk beginnen de grenscontroles die door de Brexit noodzakelijk zijn geworden, en dus vreest de plantensector het ergste.
En ook in de krant, Kamerleden verontrust over risico's voor corruptie bij de fiscus. De Belastingdienst zit op een enorme berg waardevolle gegevens. Ook voor criminelen doet er onvoldoende aan om die te beschermen. Kamerleden zijn geschokt omdat eerder ook al bleek dat het bestrijden van corruptie bij de fiscus maar lastig is.
In de Financiële Telegraaf, nachtslot leidt tot groei Schiphol. Hè? Een nachtsluiting van Schiphol zou door internationale regels juist leiden tot groei van de luchthaven overdag. En dat staat dan weer op gespannen voet met de plannen van het ministerie van Infrastructuur dat inzet op krimp van Schiphol.
In het Algemeen Dagblad, OM vreest wildgroei van lokale flitskasten. Het Openbaar Ministerie ziet niets in het plan van gemeenten om zelf snelheidsovertredens te gaan beboeten, om zo de lokale verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens het OM kunnen lokale flitspalen vooral het gevoel van rechtvaardigheid ondermijnen.
Tot slot in de Volkskrant, tegenvallende oogsten door extreem weer, minder omzet door hoge prijzen. En dan hebben we over dan hebben we het over 2023. Als wijnjaar. Want het was namelijk een moeilijk wijnjaar.
Ja, en dan groot verdriet bij een gezin in Utah. Toen hun geliefde kat Galina opeens verdween. En maar niet terugkwam. En dus gingen Carrie en Matt Clark, de eigenaren van Galina, zoeken.
She just mysteriously disappeared. We had absolutely no idea what happened to her.
Carrie and Matt Clark spent hours looking for a sign of their beloved cat.
We put tons of flyers up. We contacted friends and family to help us search. We searched for a whole week.
Ja, je weet hoe het gaat. Poes, 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 poes. En met voerbakjes en zo. Nou, beest kwam maar niet terug. Totdat 6 dagen later de telefoon ging.
And then we got the most amazing, insane news in the entire world.
A phone call. Galina's microchip was detected.
Ja, Galina was dus gevonden, maar niet bij de buurvrouw. Nee, een kleine 1000 kilometer verderop was er chip gescand bij Amazon in Californië.
Oh.
Ja, wat was nou het verhaal? Galina was in zo'n handige meegeleverde retourdoos geslopen.
She loves to play in boxes. It's just like part of her personality.
Ja, het beest heeft 6 dagen zonder voer en water gereisd dus naar Amazon in Californië. En nog gekker, in die doos zaten ook 5 paar van die Caterpillar werkschoenen met stalen neuzen. Die man had er 6 besteld, had er 5 geretourneerd. Nou, zo kennen we weer de echte kapitalist. Maar Galina heeft alles overleefd en doet het ook nog vrij aardig. Meneer en mevrouw Clark zijn direct naar Californië gevlogen om dat beest op te halen. En het zou natuurlijk geen Amerikaans verhaal zijn als er niet ook gejankt zou worden.
Like, it was just the best. Because I know that under other circumstances that she wouldn't have been found. We're just so happy to have her again. Oh my goodness.
Ja, Galina is dus terug. Amerikaanse media zeggen, les van dit verhaal is dat je je kap moet laten chippen. En volgens andere media zag ik dat de baasjes perplex stonden.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.